Goedemorgen, welkom bij Hour of Power. En op deze vroege zondagmorgen gaan we het hebben over andere David en Goliath. Je kent ze wel, die kleine jongen, die kleine herdersjongen met zijn slinger en zijn steentjes die die enorme reus versloeg. Maar dat daar een heel bijzonder verhaal achter schuilt, dat ga je horen uit de mond van Martin Kornstra. Vanmorgen onze gast. Hij is de oprichter van Royal Mission en heeft een boek geschreven over die spannende strijd tussen David en Goliath. Naomi Streamer zingt een prachtig lied in Shepherd Grove en het koor zingt vanmorgen Heilig, Heilig, Heilig. Heere God, Almachtig, vroeg in de morgen wordt u mijn zang gewijd. Nou, de vogels hebben al volop gezongen hier rond mijn huis en nu kunnen we met het koor meezingen. En natuurlijk spreekt Bobby over het volgen van Jezus. Ik wens iedereen een hele fijne uitzending toe.
Is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. You have picked a good day to come to church. And for all of you watching on television, we are so glad that you're participating with us this morning. We know you are a part of this church, and we are honored that you are joining us today. Let's give our Hour of Power viewers a welcome and thank them for joining us today. Turn around to those that are standing near you. Greet them warmly in the name of the Lord and say, God loves you and so do I.
In preparation for this morning's message, hear these words from the book of Joshua. Joshua told the people, "Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you." Joshua said to the priests, "Take up the Ark of the Covenant and pass on ahead of the people." So they took it up and went ahead of them. So when the people broke camp to cross the Jordan, the priests carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Now the Jordan is at flood stage all during the harvest. Yet as soon as the priests who carried the Ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing. It piled up in a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Zarethan, while the water flowing down to the Sea of Arabah, that is, the Dead Sea, was completely cut off. So the people crossed over opposite Jericho. The priests who carried the Ark of the Covenant of the Lord stopped in the middle of the Jordan and stood on dry ground, while all Israel passed by until the whole nation had completed the crossing on dry ground. This is the word of the Lord.
Oh,
My guest today is Karen Koval. She's a wife, mother, author, Hollywood producer, and the founder of a nonprofit organization, Hollywood Prayer Network. Karen has extensive experience producing TV specials, documentaries, and children's programming. She's a member of the Producers Guild of America and a board member of the Biola University Media Task Force. Karen is married to her husband, Jim. They have two sons, Christopher and Cameron. Please welcome with me Karen Koval. Hey, Karen. So why don't you just begin by telling us a little bit about what you do for the Hollywood, is it Hollywood Prayer Network?
The Hollywood Prayer Network, yes. I became a Christian. I came from Chicago to go to school at USC and became a Christian in college and met my husband, who's a composer, and we started working in the entertainment industry and immediately realized how hard it is.
Yeah, he wrote music for movies and things like that.
Yes, one of the first things he did years ago was McGee and Me. He wrote all the songs.
I loved McGee and Me.
Oh, you did.
That was my jam.
Oh my God.
McGee and Me, I was like eight when that came out.
Yes.
That's
so
great.
Was he.
Yeah.
Yeah. And we realized we needed prayer. So we found a small group of people and started praying. And then years later, I thought, you know, it's good that we pray for ourselves, but what we don't have is prayer from the church to pray for Christians who are in the media, arts and entertainment. And so I thought, okay, there's a kind of a hate relationship between the entertainment industry and the church.
Yeah.
And if you pray for somebody, you can't hate them.
Yeah.
So I thought, okay, I'll get the church to pray for Hollywood, and that will build that bridge.
Yeah.
And it's been an amazing journey. We know of over 10,000 committed Christians in Hollywood now, and those are only the ones we know.
Yeah.
So it's a very different environment. It's very exciting.
What about the moral piece, you know?
I think that's why we need more prayer. It's a tough place for a Christian to be in Hollywood, where it's very competitive, very difficult, a lot of temptations. You're judged more by how you look than who you are. And so it's a tough place to be. And we want to be strong morally. And I'm seeing more and more of that as more people pray.
Yeah.
And we have this undergirding of prayer, and we have a community growing where people are not alone. And there's a great strength in that. And we're seeing not only more moral programming, but we're seeing more moral people standing firm there, building relationships, letting people trust us, finding that our lifestyle is different and wanting to know what that is. That's how people change.
Yeah.
And sometimes Christians think we need to change the content of films and TV shows and music, but that won't change until we change the hearts of the people who are creating that content.
Yeah.
And so that's only through prayer. The Holy Spirit's the only one that changes anybody.
Yeah.
We can just come along, send Christians into Hollywood as media missionaries, pray for the people who are there, and then watch God doing a miraculous work in people's lives.
Yeah, that's great. And what do you say to people who are storytellers who want to go into media but just are in love with Jesus and they want to go to Hollywood but they're touring? I mean, what do you say to someone like that?
I say go for it.
Yeah.
Seek Jesus first. Get involved in a community of Christians. Get yourself attached to a church.
Yeah.
And don't settle for mediocrity. Don't settle for anything less. God supplies our needs. We don't have to be afraid and just take any job. We have to know we have a purpose here and God's going to use us in that. We can show God's love and God's purpose through just great stories.
Yeah. How can we know more about what you're doing and get behind and help you?
Oh, I'd love it. We need prayer.
Yeah.
We pray for Christians and we pray for non-believers.
Yeah.
And it's the Hollywood Prayer Network, hollywoodprayernetwork.org. We line up prayer partnerships. We can have intercessors praying for individuals that are working in Hollywood. We have a monthly email saying how to pray for Hollywood this month. And it's great because it shows from the inside out what God is doing in a place that impacts every culture, every people group around the world.
Yeah.
So come to hollywoodprayernetwork.org and we'll keep you busy.
Awesome. Great. You know, there's so many people around the world, a sea of people listening. And if you had just one thing to say to them, what would you say?
I would say that don't judge the people in the entertainment industry, but to love them and to pray for them. The people who don't know Jesus need him. And the people who do need Jesus need the support that we can give them through prayer. And if we know young people who are great Christians and good artists, send them there. Don't discourage them, support them, pray for them, and look at Hollywood as the world's most influential mission field.
Wonderful. Why don't we just do that now? Why don't we pray for those who are in Hollywood, who are in the entertainment ministry, and maybe you could just lead us in a prayer for them even now. Can we do that?
I love it. Thank you.
Okay, sure.
Lord, I thank you for being at Shepherd's Grove. I thank you for this church of incredible people. And I ask that you will melt hearts here, that you will give people a passion to pray for the people they're watching in films, TV shows, listening to in music, looking at in artwork. And Lord, would you change Hollywood from the inside out because of the prayers of the saints? Thank you for what you're doing in our media. Thank you for what you're doing in our world, because you love us so much. You want us to care for each other, be Christ-like in our lives, and pray for those who don't know you. And I know that today this church can change the world. And I pray in Jesus' name, amen.
Amen. Thank you, Karen. Ladies and gentlemen, it's such a privilege to welcome back to Shepherd's Grove Naomi Streamer, all the way from Nashville, from Canada originally.
Yes, thank you so much. It's so good to be here this morning.
Hi, Naomi. Now, Naomi is really, seriously, one of my favorite musicians. I have her album in my car. I listen to it all the time. You knew then everything that I knew now is a song that I listen to, like when I, especially in a time of victory. And how are you doing?
I am doing really good. I'm just loving God, loving what he's doing in ministry and through work that I have the blessing to be a part of. And, you know, just my husband and I have been touring around and watching lives changing in one particular life that I just love. And he emails me every once in a while. There's a young gentleman who saw the show. Paralyzed.
Power, power.
Yes, yeah, yeah. This show right here, yeah. And was paralyzed in the hospital, thought he had nothing to live for, and watched the program, and through this program, one show, realized God had a plan for his life. Mm-hmm. And he has emailed me every once in a while, kept in touch. I got to meet him, and watching the light now come from this young man who thought that his life was over, yeah, wanted to end it all. And so it's amazing what God is doing. Oh, around the world.
That's awesome. And if you're at home watching today, we pray that this music touches your heart and helps you to take the next step in your life towards God's calling for you. Naomi, we're so glad you're here. God bless you. Thanks for being. We're so glad you're here. Ladies and gentlemen, Naomi Streamer.
Thank you.
They threaten and intimidate. My faith has seen some miles, but there has never been a day when you have not come through. My history makes it known that you will prove that you are never just enough. You are more. It won't be my strength. Stay worried and afraid. You use the circumstances that I'm in to make me free and brave. You spin me round to stand and face the mountains in my way. You smile with me as it moves when I sing out your name. You're never just enough. You are more. It won't be my strength.
Never the same, always.
En dat was Naomi Streamer. En ze zong, en wat deed ze dat geweldig, Your Love is Timeless. Als je naar menselijke liefde kijkt, dan is die soms aan tijd gebonden of aan wat je doet of wie je bent of wat je gedaan hebt. Maar Gods liefde, zong ze, is er voor altijd, no matter what. Onze gast vanmorgen zal dat beamen en dat is Martin Kornstra. Hij is oprichter van Royal Mission. Hij heeft net een fantastisch boek geschreven over David en Goliath. En Martin, goedemorgen.
Goedemorgen.
David en Goliath, ja, als kind in de zondagsschool vond ik dat al een fantastisch verhaal. Ja. Maar voor de mensen die niet helemaal weten, vertel eens even wanneer het plaatsvond en wat er gebeurde tussen David en Goliath.
Het is een oorlog tussen de Israëlieten en de Filistijnen. Die wel vaker voorkomt. Het was de vijand waar ze het meest tegen gevochten hebben. Het speelde zich af in Israël, dus in het grondgebied van Israël. Filistijnen waren binnengedrongen. En het speelt zich af in een vallei. Je moet je voorstellen, je hebt een heuvel en een hele vallei en weer een heuvel. En dan verzamelen hier de Israëlieten zich en hier de Filistijnen. En dat wordt zo'n volk tegen volk gevecht, zoals je dat wel kent uit films als Braveheart of iets van die mannen die het dal inrennen. Alleen gebeurt er dan iets opvallends. Uit de gelederen van de Filistijnen, uit het volk, komt er iemand het dal inlopen en dat is Goliath. Dat is die grote reus, daar verbinden de naam Goliath ook aan, een enorme man. En die daagt Israël uit en eigenlijk doet hij wel iets wijs. Hij zegt, in plaats van dat wij allemaal op elkaar afrennen en elkaar afmaken, zal ik mijn volk, Filistijnen, vertegenwoordigen en sturen jullie nou ook een vertegenwoordiger en dan vechten wij met elkaar. En de winnaar is gewoon, dan heeft dat volk gewonnen en het hele andere volk wordt onderdaan. Dus eigenlijk, we gaan het van een volk tegen volk, een strijd maken van één tegen één. Maar ja, dat is natuurlijk slim bedacht, de Goliath, want hij steekt met kop en schouders boven iedereen uit. En hij daagt Israël uit en dan staat er dat ze wegrenden. Nou, dat is iets wat je kunt zien en lezen. Maar als je goed leest, speelt deze setting zich 40 dagen af. Ze staan klaar, de twee volken roepen de strijdkreten, we gaan winnen. En waarschijnlijk is al de Heer, de God van Israël, is met ons, wees sterk en moedig. En dan komt Goliath weer, daagt ze uit en ze rennen weer weg. 40 dagen lang, elke ochtend, elke avond. Dus 80 keer, ja, we gaan ervoor ja. En weer wegrennen. Eigenlijk is het best wel een verdrietig verhaal zo. Ja. En dan staat Goliath daar en dan na 40 dagen komt David daar op bezoek. En hij komt eigenlijk aan op bezoek om zijn drie broers te bezoeken. Hij was nog een jongen van, we denken 15, 16 jaar, een tiener. Werd door zijn vader gevraagd, ga bij je drie broers, zijn oudere broers, die zaten in het leger bij Saul, dus bij de Israëlieten. Ga kijken hoe het met hen is. Kreeg van alles mee om het daar te geven aan eten en bevoorrading. En hij komt net aan, als ze dus voor die 80ste keer staan te juichen, Goliath komt weer en ze rennen weer weg. Nou, en Goliath is verbaasd. Ik denk, dit kan niet. Dit is niet alleen verdrietig, maar dit is ook een aanklacht tegen God. En daar zie je al het verschil tussen David en de rest. David ziet het als een strijd tegen God. Terwijl Israël het als een strijd ziet tegen de Filistijnen en hen. En hij zegt, dit kan niet. En uiteindelijk via een omweg, er zijn alle manieren, moet hij zijn weg zoeken. Maar gaat hij dat dal inlopen? In bepaald opzicht onbewapend. Hij heeft zijn slinger bij zich, want daarin is hij getraind. Maar zonder wapenrusting. En dan heb je dus die enorme Goliath. En weet niet eens hoe klein David was, maar was in ieder geval jong. Loopt hij het dal in. Ja, en dan, ik denk dat die broers gedacht hebben, misschien wel heel Israël, is dit het beste wat we hebben na 40 dagen? Ik denk dat zelfs de Filistijnen dat gedacht hebben. Maar David loopt het dal in. En dan gooit hij uiteindelijk een steentje. Hij had 5 steentjes meegenomen. En het eerste steentje gaat vol door het hoofd van Goliath. Valt op de grond. En dan springt Israël recht en juicht opnieuw. Staat weer, ze heffen de strijdkreet aan. En ze rennen achter al die Filistijnen aan. En dan staat er dat ze verslaan ze tot aan Gat toe. En Gat is het dorp waar Goliath vandaan komt. Dus tot de bron, daar verslaan ze de Filistijnen. Maar ondanks die afspraak, als ik win, hebben we al gewonnen, moeten ze toch al die Filistijnen één voor één verslaan. En dat is een beetje het uitgangspunt van het verhaal en ook de symboliek die ik meeneem naar ons leven met God.
Was David bang, denk je?
Ik denk het wel. Alleen hij had gekozen om zijn vertrouwen in God te stellen. En het was niet van, dat doe ik even. Zo stapte hij er niet in. Alleen hij keek steeds niet naar de grootheid van Goliath, maar naar de grootheid van God. Ja. En ook de aanval van Goliath zag hij, dat is een aanval tegen God. En ik moet God verdedigen. Niet zozeer mijn volk en mijn land, maar het gaat hier om God. En ondanks zijn angst, wanneer ben je een held? Niet als je geen angst kent. Nee, je bent een held als je angst hebt en toch gaat. Ja. En dat maakt David een held, dat hij dus ondanks zijn angst meer vertrouwen heeft in God. En zegt, daar ga ik voor. Ja.
angst. Heel veel mensen leven in angst. Ja. Angst voor wat er morgen kan gebeuren. Wat er over een uur kan gebeuren. Angst voor omstandigheden. Jij kent dat, hè? Je hebt dat ook meegemaakt. Je bent een angstig mens geweest.
Ja. Als kind was ik bang in het donker. Nou, als kind is dat nog een soort van normaal. Ja. Want elk kind is wel een beetje bang in het donker. Maar als het controle neemt, dat het gewoon zo heftig wordt. Dat het ook niet gaat slijten. Als tiener groei je daar wat overheen. Maar bij mij werd het eigenlijk alleen maar erger. Het was zo erg dat ik op mijn slaapkamer was en ik wilde een slaapkamer door de gang heen van mijn broer of zus. Nou, dan was het echt de eerste lichtknopjes aan, want het zweet stond in mijn handen, gewoon naar een andere slaapkamer in ons eigen huis te lopen. En ik weet dat ik 16, 17 was en het was zo heftig. Ik kon niet alleen buiten lopen in het donker. Als ik iets in het schuurtje moest halen van ons huis, was het echt een sprintje, lichtknopje aan en weer al klaar om terug te rennen. Dus ik heb heel wat angst gehad in mijn leven.
Ja.
Maar gelukkig kwam er een moment dat ik besloten heb van, nu gaan we op een andere manier gaan we er iets aan doen.
Hoe deed je dat? Om anderen te helpen? Hoe overwin je angsten?
Ja, nou, in mijn geval, ik denk niet dat het altijd zo gaat, maar in mijn geval was het, ik was op een jeugdweek en er was een avonddienst en het ging over angst. En weet je, toen voelde ik me eigenlijk net zoals David. Ik stond daar tussen, nou, het was niet zo'n grote 100 jongeren of zoiets, en ik had het idee, nu moet ik naar voren lopen en voor me laten bidden. Die overtuiging had ik ook. Dit gaat over mij. Maar ik was al een beetje medewerker, een beetje jeugdleider. Dus ik voelde me echt, als ik nu naar het midden loop, dan denk ik, iedereen, oh wat een loser zeg. Die heeft een probleem, hè. Die moet voor zich laten bidden. Dus ik durfde eigenlijk niet. Maar ik voelde echt die strijd van, ja, maar die strijd je dus alleen. Het dal inlopen, daar wordt gevochten. En wij hebben de neiging allemaal om weg te lopen voor ons strijdpunt. Of nou angst is of iets anders, weg te lopen voor de problemen. Wat Israël doet, weglopen en we hopen dat het vanzelf voorbij gaat. Maar dat gebeurt niet. Je moet juist het recht in de ogen kijken. En dat is heel pijnlijk, want dan komt alles naar boven. Die angst kwam eigenlijk heel sterk naar boven op dat moment. Maar de plek van de strijd is ook de plek van de overwinning. Die ligt niet op de heuvel, maar die ligt in het dal.
Die moet nog eens even halen. De plek van de strijd is ook de plek van de overwinning.
Ja.
Dat zou je niet verwachten, hè?
Nee. Nee, wij neigen in het verhaal van David de Groot, op die heuvelrug te blijven staan. Ja. En te juichen over onze liederen te zingen. Wat voor liederen ook zijn, maar over de grootheid van God. Maar er wordt gevochten door de week. Als je alleen bent, in je huwelijk, met je kinderen. Ja. De gezondheid in je lichaam, maar ook de uitdagingen in je baan. Het zijn zoveel dingen waar je. Nou, voor mij was het angst. En ik heb nog genoeg uitdagingen. Maar de plek waar je strijdt, daar niet voor weglopen, maar er durven in te stappen. Dat trauma uit je jeugd naar boven laten komen, doet heel veel pijn. Maar daar is ook de kans dat God een wonder kan doen. Maar het allemaal wegstoppen, daar verandert niks. Het mooie van het verhaal van David en Goliath, het is ook een beeld van wie Jezus is. Hè? Een vader vraagt aan zijn zoon, wil je broers gaan helpen? En zussen, nu maak ik het even iets groter. En dat is wat God aan zijn zoon vraagt. Wil je gaan? Want ze redden het niet.
Nee.
Ze hebben een strijd tegen de overheden en de macht en ze redden het niet. En Jezus loopt in bepaald opzicht naar het kruis, onbewapend het dal in. En daar verliest hij. Hij gaat dood, maar daar wint hij ook voor iedereen.
Mooi.
En zo is het voor mij ook gegaan. Ik ging naar voren en er werd voor me gebeden. En toen gebeurde er echt een wonder. En er gebeurt niet altijd in één moment. Soms is het een proces, maar daar kan iets op gang komen. En voor mij was het één moment.
Ja.
En ik voelde, het is weg.
Ja.
Ik loop nog geregeld. Ik denk minstens één keer per jaar, s'avonds buiten. En dan zit er van na. Zo'n gevoel van, het is echt weg. Ja. Ik test het gewoon. Dan ga ik denken, Heer, u heeft me echt verlost van alle angst.
Ja. Wat mooi.
Mooi, hè?
Ik denk dat zoveel mensen geraakt worden door wat je zegt, omdat ze dat kennen. Jij zegt, je kunt het in geloof overwinnen. Maar wat doe je dan als je bidt en het komt niet gelijk?
Kijk, als je bijvoorbeeld je ouders zijn gescheiden. Door één gebed zijn je ouders niet in één keer dat huwelijk gered.
Ja.
Maar er kan iets bij jou gebeuren, waardoor jouw blik verandert. Want wat zien de Israëlieten? Ja. Die zien een reus die niet te verslaan is. En ik schrijf een boek, het is een beetje grappig, maar het is ook wel echt.
Ja.
David ziet een reus die is zo groot, die kan ik niet missen.
Ja.
Zo van, nou dat is zo'n grote schietschijf, die hebben we.
Ja.
Dus wat zie je? Zie je een groot probleem of zie je een grote kans? Hè?
Ja.
Kijk je vooral naar de grootheid van je problemen of kijk je naar de grootheid van God? En dat is wat David doet. David heeft eigenlijk bekijkt steeds de situatie vanuit God.
Ja.
En de Israëlieten vanuit het probleem. En alleen die mindswitch helpt je dat geloof kan groeien. Want waar je naar kijkt eigenlijk in je leven, dat wordt groter. Hè? Dat krijgt meer invloed.
En zoals David een koninklijke opdracht hebt, zo heb jij ook een koninklijke opdracht om jonge mensen te trainen en kinderen. Maar ook herstel in Nederland te brengen. En daar focus jij op, herstel voor dit land.
Ja.
Wat wil je herstellen?
Ik, nou, Onze bediening heet Royal Mission, de koninklijke missie, omdat ik erg gegrepen ben door het koninkrijk van God. En dat is een term die bijna iedere christen of gelovige wel ergens gehoord heeft. En toch hebben we daar geen concreet beeld bij. En ik heb ontdekt dat Jezus daar heel concreet over spreekt. Als hij zegt, de bekendste tekst, zoek eerst het koninkrijk van God. Dat gaat over, maak je vandaag geen zorgen, maar zoek dat koninkrijk. Dus het is vandaag, vanmorgen ben ik opgestaan, vandaag is er iets waar ik op zoek naar kan gaan, wat te maken heeft met het koninkrijk van God. Ja, en in de eenvoudigste vorm is dat, op zoek gaan naar plekken waar ik herstel mag brengen namens de koning. En het herstelplan van God, dat is het koninkrijk van God. En dat is herstel in de maatschappij, maar herstel in levens. En wij zijn heel veel bezig met investeren in kerken en mensen die in kerken zijn. Want de kerk, in al zijn kleuren, is het grootste netwerk op deze hele wereld. Eigenlijk vertegenwoordigen wij continu de koning. Het evangelie is, je bent welkom in het koninkrijk, dat is genade, krijg je cadeau. En het tweede, je ruilt je zonde in. Je levert je zonde in en hij geeft ons leven. En ik noem de tweede ruil is, lever nou je zorgen in. Want die beïnvloeden je denken. En ga zorg dragen voor het koninkrijk van God. Zorg dragen voor wat God wil doen in jou, maar ook in deze wereld. Ja, dan krijg ik verantwoordelijkheid. Ik mag meewerken met God.
Leef je elke dag je zorg in?
Dat probeer ik wel. Het is een uitdaging.
Ja, ik wel zeggen.
Het is niet voor niks dat Jezus dat zegt. Hè? Hij veroordeelt niet dat we zorg hebben. Hij geeft ons een weg aan wat we mee kunnen doen. Eigenlijk zegt Jezus, kijk naar wat God gemaakt heeft.
Ja.
Dat is wat hij zegt. En niet wat jij allemaal rommelt en doet. Kijk naar wat God maakt. De bloemen, de vogels. Dat inspireert je om te geloven dat hij ook voor jou kan zorgen. Ja.
Ongelooflijk fijn dat je er was, Martin. En ik heet je graag. Ik heb jouw boek gelezen. Ik geef je graag ook een ander boek. Misschien heb je tijd om te lezen. Bekijk de wereld door Gods ogen. Van Bobby Schuller.
Dankjewel.
En ik hoop dat ik jou daar een genoegen mee doe.
Zeker.
Ja. Jij spreekt graag. En dat doe je veel. En Bobby Schuller doet het ook elke zondag in zijn gemeente. In Shepherd Grove. Maar hij komt naar Nederland. 1 september zal Bobby Schuller, hoopt hij, spreken in Hoofddorp. Dat is een beetje aparte avond voor mensen die jong van hart zijn. Er gebeuren leuke dingen voor jongeren. De tweede avond is in Apeldoorn, in de Lolaan, de Koninklijke Kerk. En de derde avond in de Sint-Jan in Gouda. 1, 2 en 3 september. Uit Amerika komen over Mindy Kim en Emilio, twee van die topzangers van het Hour of Power Core. Uit Nederland, Survive en andere dingen. Dus het wordt een hele mooie avonden. En ik ga jou ook uitnodigen. Misschien hebben we wel tijd om even langs te komen.
Nou, dankjewel.
Wij hebben ook een Royal Mission. Ja, een koninklijke missie. Daar zijn we in verenigd. Ja. Hartstikke bedankt.
Dankjewel, Jan.
En tot ziens, Martin.
Tot ziens.
Why do I run away? Feel my own world.
my grandfather, Robert Schuller. Many of you know him. Some of you are not familiar. But he is known as a legend in the faith. He was a big influencer on many of the modern churches that we have today. Many big, big pastors, Rick Warren, Bill Hybels, and others, were deeply influenced by my grandfather. And he introduced some amazing things into the way that the church thinks about mission in particular, that the church isn't supposed to be just a place that you invite people to come to, but rather, like Jesus, we ought to actually go to people right where they are. And so he was an innovator and someone who thought of creative ways to do that. And probably one of the greatest things about my grandpa was his message, and it was a message of possibility thinking. Very dramatic, very theatrical, but that was my grandpa. You know, he was not performing. In private, he acted like that all the time. If you're his friends, you know that. I think one of my cousins said, when I would walk out, I'd say, "Grandpa, have a good day." And he'd go, "No, make it a great day." You know, that was him, you know. And one of the interesting things is today I am speaking on faith. I'm remembering what he said to me, which was, "Bobby, you know, people criticize me, but all I'm doing is talking about faith. That what I'm doing is teaching people about faith in terms and a vocabulary that modern people understand." So today we're going to talk about faith, and I'm no doubt going to be quoting my grandpa from time to time, and you're going to just have to know it's him. I'm not going to keep saying "my grandpa says," but anyway, let's begin. So today, if you are watching on TV, or if you're here in the church, and you say, "I'm stuck, I'm immobilized, I'm broken, I'm bored," maybe you have a huge decision in your life that is before you and you have to go either right or left and you don't know what to do. Maybe you feel yourself emotionally or spiritually crippled. Today, I want to encourage you to be a person that trusts God and a person that has faith and a person that takes risks. And so here's the first Dr. Schuller quote of the morning. He always said, "Trust is spelled R-I-S-K. Trust is spelled R-I-S-K. Risk is the way that we prove that we trust in God. So today, let's talk about faith. This is the scripture that was read today from Chad, masterfully done, Chad, was the passage about the crossing of the Jordan. And the crossing of the Jordan is important because in the story, it's not the first time the Hebrew people crossed the water, it's the second time. And I want to sort of compare the crossing of the Jordan to the crossing of the Red Sea. Long ago, the Jewish people in Scripture, it says the Jewish or Hebrew people were enslaved by Pharaoh. And God calls a man named Moses to lead these people out of Egypt into a new home, a place called the Promised Land. And after a series of events, Pharaoh releases God's people. And as they're traveling, at one point, Pharaoh changes his mind and decides he's going to send his army to capture these people and bring them back to Egypt. And these Hebrew people find themselves pitted between the Yam Suf, oftentimes translated as the Red Sea. We don't really know what that is. It could be the Sea of Reeds, which might be actually a smaller body of water north. Anyway, it's my Bible nerd coming out. But it's some sea, some body of water, likely the Red Sea or the Sea of Reeds. And they're stuck. And here's this army coming at them. And they don't know what to do, because if they go back that way, they'll be captured by the Egyptians. But on the other side is this large body of water. So God tells Moses to raise his hand to the water. And this is how God's going to part the sea. It says that Moses held up his staff and held up his hand like this all night long. And a strong eastern wind came. And as the night went on, the sea parted. And God made way for his people to cross this body of water. An amazing miracle Fantastic. One of the most famous biblical miracles that people talk about. And the Hebrew people cross and they sort of begin their 40-some year journey to the promised land. And as the Egyptians pursue them to murder and hurt and harm them, God protects the Hebrew people by causing this body of water to then crash and destroy the Egyptian army. And they're led to safety. Now, as the story carries on, they go through the wilderness, they have these incredible experiences, and they finally get to what will soon be Israel, and they see the promised land. In between them and the promised land is this river, the Jordan. And it's during harvest time, which means that it's not just a gentle bubbling stream. It is a rough river rapids, flowing, overflowing, rushing. Moses has since died, and God says, I want you to cross this river into the Jordan, but there's all these people, and they don't know how they're going to do it. And God says, take the Ark of the Covenant before you, and this time I want you to step in the water as it's rushing and flowing and dangerous. Now, the Ark of the Covenant, if you've seen Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, you know exactly what it looks like. It is a big golden box. And in the Ark of the Covenant were the tablets of the Ten Commandments and some other cool Jewish memorabilia. And anyway, you have this box, and the box is filled and sort of enshrouded in Shekinah glory and God's power. And it is so filled with this incredible energy that if you were to actually touch it, the power of this thing would kill you. And so the Levites, who are the priests, use wooden poles to sort of carry this box so that they don't actually have to touch it. And God tells the, and represents the real, actual, almost physical presence of God with his people. And what does God say? I want you to step in a roaring, rushing river carrying your golden death box. I want you to carry this thing, and I want you to step in the water. And as they do, what happens, as we read in the story? As they step in the water, the sea parts. Now, the thing I want you to pull from these two stories, the parting of the Red Sea and the parting of the Jordan, is this. Many of you, when you were young in your faith, when you were new in your walk with God, it felt like God would just simply part the sea for you. That's because you were immature in your faith. But as you grew in your faith in Jesus Christ, and as you grow in your maturity in faith, he will stop parting the water for you and ask you to take the first step. Part of maturing in faith isn't that God doesn't part the sea anymore, but that he often wants you to take even greater risk, to take even a bolder step than you did before, to confidently say that even though danger faces you, if you step into this water, you trust that God will keep you safe. You know, because before he parted the Red Sea. If he parted the Red Sea, he can part the Jordan. Maturing in faith means that God will continually ask you to take even bigger risks than you did before. That is the moral of the story. You see, my friends, taking risks in faith is the thing that brings our faith to life. If you've become a person who has stopped taking risks for Jesus, it is likely that your faith, that your religion, that your walk with God is beginning to shrivel and wither. That is because faith is made alive in you when you trust in Jesus and take a risk. Now, God, as you take risks, God will be faithful in those things, and as you see him victorious in your life, he will continue to ask you to take even bigger risks in your life. But if you stop taking risks for the Lord, if you always do what's safe and comfortable, you will find that your faith will begin to wither and even die. And I don't want that for you. I want you to come alive in Jesus. Can I get an amen?
Amen.
Christianity is all about doing with Jesus what we cannot do on our own. You say, I cannot do this. I think God's calling me to do this. But Bobby, I can't do this. Of course you can't do this. I'm not asking you to do it. I'm asking you to do it with the Lord. You see, you're a minority all by itself, but you plus God equals a majority. Can I get an amen?
Amen.
That's another Dr. Schuller. That one's free. Now, many people ask, you know, you see throughout Scripture this idea that God is constantly asking His followers to act in faith. And one of the big questions many people ask me is, why does God ask me to have faith? You know, why can't I just pray for something and it just happens whether or not anything is, you know, whether or not I do something? In other words, why can't God just do all the work? You know, one of the reasons that God asks us to have faith, and particularly faith in action, is the same reason that parents ask them to help them with projects around the house. I have a 3-year-old and a 5-year-old, and they love participating and helping me do things. And it always makes it slower and always makes it worse. I tried building a Lego castle, and that just was a nightmare. And you know, many times, parents will ask their children to participate in tasks around the house. Why do they do that? Why does a dad ask his daughter to help him work on his car? Why does a mother ask her son to help her tune the piano or, you know, barbecue some fish or some things? Why? There's two reasons. One, it helps the child become an adult. They learn actual skills, right? It's a part of maturing. Number two, and even more importantly, it's how parents and children bond. That's the kind of God we serve. He's your dad. And yeah, dad can do it faster and quicker on his own, but dads like to have their kids participate because that's how kids learn and that's how kids bond. Faith is an important part of growing in your relationship with God, especially because God's invisible, and faith is an important part of maturing as a believer. In other words, faith only matters when it is released in action, when it is a faith that takes risks. Faith only matters when faith does. Faith does. And so I want to encourage you, faith ought to be then stirred up and released. Stirred up and released. James says that faith without action is dead. Sometimes we say faith without works, but I think that oftentimes we think of that as faith without, you know, like good works, like doing good things. It certainly is that, but it's not limited to that. Faith without being Peter who steps out of the boat is dead. Faith without throwing your nets on the other side of the water is dead. Faith without saying, rise up and walk, is dead. Faith without action is dead. James says, you say to me that something like, I believe in God, I believe in Jesus, maybe I could say, you say to me, I believe in the Trinity, and I believe that God's immutable, impassible, infallible, etc., etc., and I believe in the inerrant scriptures, and I believe in all of this, and I say to you, good, even the devils believe in that and tremble. But what does that matter? If you believe in all of these things, but it doesn't change your behavior, it doesn't matter. Faith without action is dead. And I might reverse that and say, faith with action is alive. You want to feel alive in your faith? You want to flourish? You want to bloom where you're planted? You want to live a life that is so overflowing with power and joy and intimacy with God? Become a man or woman of faith and be a person who lives with faith in action. Become a person who takes risk. All of us have faith. All of us have faith. But some of us, our faith has sort of, you know, it's kind of settled a little bit. It's kind of taking a nap. I once was hearing a great woman of God, and she was talking about faith, and she said, you know, faith is like chocolate milk. And I'm thinking, oh, great. This is going to be like chocolate milk. She's like, you know, you put the powder or the syrup in, you know, and you put the milk in and you mix it up and it's, you know, brown and cold and delicious. And you set it there on the counter and you're about to drink it and then the phone rings. So maybe you go and you do something and you come back and what happens? It splits. You know, you got all the chocolate at the bottom. You got all the milk at the top. And, you know, you think, that's not chocolate milk. It's got to be stirred up, right? And she said, faith is like this. You got to stir it up. You got to stir it up, baby. You got to stir it up. Stir it. And when she said that, I was just like, you know what? That is, yes, that is exactly right. In my experience, that is exactly right. There is something about, you know, all of us have been given faith, but the first step to acting in faith is stirring it up. Very often we think of one of the best ways to stir up faith is worship. Absolutely. Some kind of worship or prayer. But the best way to stir up your faith is to remember. We're about to step into the Jordan, but before we do, we have to remember that God parted the Red Sea. You remember, we serve a God who parted the Red Sea. And the God who parts the Red Sea can part the Jordan if I step inside. Faith only matters in action. And so I'm going to ask you, if you feel stuck, if you feel immobilized, if you feel broken, if you feel withered, step in the Jordan. Step in the Jordan. Watch God part the sea and feel your heart come to life. Take a risk for God. And so some of you watching on TV, some of you here in the house this morning, you have a dream. Maybe your dream is to build a business or to start a new ministry. Take a risk. Do it. Some of you come here today and you think, I need a new me. Maybe you're addicted and you need to go to rehab, but nobody knows about your secret life. I guarantee that some people do. Take a risk. Maybe you have some deep, dark sin that you're hiding from the world, from your spouse or from your kids, your parents, your colleagues, and you just feel like I can't move on in life unless somehow take a risk. So no matter who you are, God can use you, and He wants to use you. God is calling you to step in the Jordan and be a person of faith. Would you bow your heads with me? One of the greatest steps any person can take is to become a follower of Jesus. See, all these things that we do in this world, they matter, but the thing that matters most is that we're at home in the Lord. All of us will die, but if you live in Jesus, you will live, and you'll live forever. And so if that's you today, I want you to pray this prayer with me, and I'm just going to ask the whole church prays with me, and you're watching on television right where you're sitting, pray this prayer with me. Father in heaven, I come to you in the name of Jesus. Forgive me of my sin. Bring me to life. Mark me for heaven. Make me your son or your daughter. Lord, save me. I need you. In Jesus' name. Amen. If you prayed that prayer, find an elder or a pastor. We want to meet you and come alongside you. If you're watching at home, call us or write to us. We want to support you and help you on your new journey. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Vertrouwen, dat is risico nemen. Ik hoor het dominee Schuller senior nog zeggen, de grootvader van Bobby Schuller. En fijn dat hij aangehaald werd. Wat een bijzondere man, de grondlegger van het werk Hour of Power, waar u en jij en ik van mogen genieten. Dominee Schuller is van ongelooflijke betekenis geweest voor de kerk in Amerika, maar ook de kerk wereldwijd. En aan hem hebben we Hour of Power te danken. En volgende week hoop ik een terugblik te doen over het leven van dominee Schuller. Onder andere met oud-premier Jan-Peter Balkenende. En dominee Schuller heeft hem in de tijd dat hij minister-president was ook bezocht. En ik zie hem nog zitten daar in het torenkamertje. Jan-Peter Balkenende gaat volgende week terugkijken op de betekenis van dominee Schulle. Zelf bezocht hij ook een paar keer de Crystal Cathedral. En vergeet niet op onze website te kijken in verband met de tournee van Bobby in september en alle andere dingen die we voor u hebben. Een bijzonder verrassende website. Out of Power kijkers, ongelooflijk bedankt voor het kijken naar dit programma, maar ook voor de steun, voor het gebed, voor uw liefde, betrokkenheid. Dat vinden we geweldig en daardoor kunnen wij ook weer verder. Een hele goede zondag toegewenst.